Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. En vandaag de gast in de studio is Lennette Schuit, auteur van boeken op het gebied van leiderschap en bezieling. Werkt voor maatschappelijke organisaties als adviseur, coach en docent. En was eerder te gast in de podcast waarin we spraken over wat er nou eigenlijk zo nieuw is aan het nieuwe organiseren. En dat was aflevering 17, Lennette.
Dat is een tijd geleden.
Ja, het is heel leuk dat je er weer bent.
Ja,
toch meer dan 4 jaar geleden.
Zo.
Ja. Voor corona.
Ruim voor corona was het. Ja.
Maar met nog wel een thema wat nog steeds actueel is. Hè?
Daar zeker, spraken we even zeker. Over. Ja. Waar ik ook nog steeds wel ook over publiceer. En waar nog steeds aandacht voor is. In golfbewegingen komt dat gewoon altijd weer terug.
Ja, heel goed. Relevant. Dus ik zal hem even in de speaker notes linken. Mocht je er tijd voor hebben. Voor
die
luisteraar.
Andere podcast.
Ja,
wie weet. Het is nog steeds actueel, denk ik.
Maar we gaan het hebben over een nieuw boek wat je hebt geschreven.
Ja.
We gaan in gesprek over de vraag tot welke sociale klasse behoor je eigenlijk? En dat deze vraag is tot stand gekomen naar aanleiding van je meest nieuwe boek. Transklassen leven in twee werelden. Met ook een hele mooie voorkant, vind ik.
Ja.
Met een soort hele lekkere stoel en een wat meer, meer een wat ergonomische verantwoorde
en wat
houding.
Strenge stoel.
Strenge stoel.
Ja, of
strenge
een sobere stoel.
Sobere stoel.
Het verhaaltje bij, wil je dat
horen? Ja, vind ik wel leuk.
Het komt van een Franse uitdrukking die zegt dat mensen die sociale stijger of transklasse zijn, daar gaan we het zo over hebben wat dat is, dat die met hun gat tussen twee stoelen vallen.
Ja.
En dat is wat de illustrator precies heeft geprobeerd te verbeelden. Ik beweer dat je er niet tussen valt, maar dat je in beide gewoon thuis kunt zijn.
Ja.
Dat is een wat positievere manier om daarnaar te kijken. Maar daar komt het plaatje vandaan.
Gaaf. Ja, maar het gaat ook wel over jou, hè, dit boek.
Het gaat heel erg over dit boek. Ik denk dat het een van mijn meest persoonlijke boeken is.
Dat denk ik ook wel, ja.
Ja.
En wat maakte dat je besloot hierover te gaan schrijven en een boek te gaan maken?
Ja, dit boek heeft een hele lange aanloop gehad. Niet zozeer in het schrijfproces zelf, maar in het denken over hoe mensen worden gevormd. Ik ben met mezelf altijd bezig geweest met hoe ik me ontwikkeld heb en ben geworden wie ik ben. En met name in de intensieve leiderschapstrajecten die ik heb begeleid, vond ik het ook fascinerend hoe mensen, als dat soms boven tafel kwam, waar ze vandaan kwamen en welke weg ze hadden afgelegd en hoe dat hun had gevormd. En soms ook welke hindernissen ze hadden moeten overwinnen om te worden wie ze waren.
Ja,
dat interesseert me zo mateloos. En ik realiseerde me dat mijn afkomst als tuindersdochter in het milieu waar ik verkeer een uitzonderlijke is. Want om mij heen hadden zeiden mensen dan, mijn vader was chirurg en mijn moeder gaf les. En dacht ik, mijn moeder was thuis. Mijn moeder heeft nooit buiten de deur gewerkt. Nee. Had geen opleiding. Zij moest de lagere school verlaten omdat het oorlog werd en de scholen gingen sluiten.
Ja.
Dus het besef dat ik misschien wel uit een bepaalde klasse kwam.
Ja.
Dat woord had ik daarvoor ook niet gebruikt hoor. Maar uit een bepaalde klasse kwam en dat ik in een andere klasse terecht was gekomen. Gekoppeld met het besef, daar zal ik straks ook wel iets over zeggen, dat ik me ook wel soms schaam om te zeggen dat ik tuindersdochter ben.
Ja.
Schaamde, moet ik misschien zeggen, in het verleden. Ja, om mezelf voor te stellen. Dan dacht ik meteen, dan lig je er buiten.
Ja, en kwam het dan ook een beetje in die hogere, om het even een beetje flauw te zeggen, andere sociale klassen je begaf? Met artsen, ouders advocaten.
Het high potential klasje van de ABD, van de Rijksoverheid, heb ik jaren mogen begeleiden. Ja, daar zaten allemaal van die mensen met in mijn beeld. Hè, het bleek niet altijd zo te kloppen, maar in mijn beeld van dat soort mensen.
Ja.
Om daar dan bij de eerste dag mezelf voor te stellen als een tuindersdochter. Dat heeft wel even gekost voordat ik dat durfde.
Ja.
Inmiddels zeg ik dat, maar ook, ook dat besef van schaamte was een drijfveer om daarover na te denken. En te kijken, waar komt dat dan vandaan? Waarom moet je daarvoor schamen? Wat jij ook zegt, waarom vertel je dat niet gewoon? Dus dat zijn de belangrijkste drijfveren geweest eigenlijk om dat onderzoek te starten. Plus moet ik misschien wel zeggen dat ik ben ooit mijn onderwijscarrière begonnen met de studie Frans. En waardoor ik nog steeds makkelijk Franse boeken lees.
Ja.
En in het Franstalige gebied wordt er erg veel over dit onderwerp geschreven.
Oh ja?
En daar heb ik veel over gelezen. En dat heeft me ook heel erg aan denken gezet. Wat ik eigenlijk in het Nederlandstalige gebied niet zo tegenkwam. Maar
gaat
heel
het in Nederland er minder over?
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en hoe kan je, is dat te verklaren?
Ja, zeker. Ja? Ja, zeker.
Hoe zou je dat verklaren? Misschien kan je daar iets over zeggen?
Ja, zeker. Zeker voordat ik dit boek ging schrijven, dacht ik, we moeten het weer over klassen hebben. Want in Nederland leek het, is een beetje aan het kant, leek het hele lange tijd dat wij de klassen achter ons hadden gelaten. Sociologen zeiden, dus achterhaald begrip om onze samenleving te duiden. Wij zijn een egalitaire samenleving in Nederland. Iedereen heeft evenveel kansen. He, dat is, ja, je herkent
zeker.
Het.
Ja, ja, ja.
Dat is het adagium in Nederland.
Absoluut.
In Frankrijk, klassenmaatschappij is een realiteit. En het is nooit anders geweest. En het is gewoon, ja.
Is er gewoon.
Het is zo vanzelfsprekend dat dat er is. En dat je daar niet aan twijfelt. In alles wordt dat bevestigd. En dat maakt dus ook dat de mensen die daar van de ene naar de andere klasse verhuizen, echt nog veel meer dan bij ons als uitzonderingen worden gezien. Uitzonderingen op de regel dat als je in de onderkant van de samenleving opgroeit, dan blijf je daar. En als je in een rijk milieu, dan blijf je daar. En er zijn wel degelijk uitzonderingen. Wij hebben niet eens door vaak. Hè, als we in het sociale verkeer, welke mensen komen uit de onderkant van de samenleving, ook al zitten ze nu in een academisch milieu. Daar ben je een totale uitzondering. En dus is er ook in de sociologie veel aandacht, zowel voor de reproductie, hè, dus hoe houdt het in stand, ja, die klasmaatschappij, ja, als ook voor de uitzonderingen. Wat maakt dan dat die ene daar
dan
wel uit ontsnapt,
ja,
is?
Ja. Als je nou eens teruggaat naar, het is een persoonlijk boek, dus ik durf je ook wel wat persoonlijke vragen te stellen. Herinner je nog het eerste moment dat je dacht, hey, wacht eens even, ik ga dus nu een soort stap zetten in een andere wereld. Ik ga op die andere stoel zitten. Is dat nog iets?
Ja, dat is geleidelijk
gegaan.
Dat is geleidelijk gegaan. Maar ergens op de middelbare school begon ik te beseffen dat wat ik op school leerde, dingen waren die mijn ouders niet wisten. Dat er dingen van mij gevraagd werden bij het huiswerk waar mijn ouders me niet bij konden helpen, omdat zij dat nooit hadden geleerd.
Nee.
En dat ik op een gegeven moment meer wist dan zij. En moeilijker boeken las dan zij. Dus u las überhaupt geen boeken. Maar ik wilde heel graag naar de bibliotheek boeken halen. He, dus daar begin je te beseffen dat. En dat noem je nog niet klasse als kind.
Maar
je begint daar. Daar begin je een kloof, een scheuring, verwijdering te zien. Verschil te zien. Ja. Ja.
En was dat dan ongemakkelijk ook?
Ja, natuurlijk is dat ongemakkelijk. Dat dan, als je 12 bent, nou 14, en beseft dat je meer weet dan je ouders, dat was daar ook, daar komt dan als schaamte.
Ja,
want eigenlijk hoort het zo niet te zijn.
Nee, we hadden het in de voorbespreking even over, waar kom jij nou vandaan? Ik kom uit een academisch gezin, maar ik herinner me heel goed dat ik 11, 12 was, dat ik ging bollen pellen. In de bollenstreek, want mijn moeder komt ook uit een bolle familie, gedeeltelijk. En ik schaamde me bijvoorbeeld weer dat ik netjes kon praten. Want dan, als ik daar in die bollen, dan in die schuur zat, vond ik het heel ongemakkelijk. Ik weet dat ik echt begon te zweten als iemand wat aan me vroeg, want dan praat ik heel netjes. Dus blijkbaar ben je ook als je jong bent, daar ook heel gevoelig voor misschien. Van, ja, hoor ik er nu wel bij?
Ja,
of hoor ik er nu niet bij?
Het kan zijn van het sociale, hè? Hoor ik er wel of niet bij. Je bent dus heel erg bewust van dat soort subtiele dingen waardoor je er wel of niet bij kunt horen.
Ja.
En misschien ook wel dat je daar ook wel iets van hiërarchie voelt. Hè? Dat netjes praten wordt gewoon over het algemeen meer gewaardeerd.
Ja.
Behalve in bepaalde sociale kringen.
Ja. Ja, ja.
Hè? Maar in jouw eigen milieu zou je niet moeten in je hoofd moeten halen om zo te praten als in de fabriek gesproken werd. Dus ik denk dat je daar als kind heel snel voelsprieten voor ontwikkelt.
Ja, ik kan me dat voorstellen. En dus een sociale klasse, wat is dat dan eigenlijk? Is het in ieder geval, we zeggen er al iets over. Het heeft eigen gebruiken.
Ja.
Eigen vormen van waarheid en van converseren, rituelen.
Manieren van praten.
Manieren van praten, zou je dat ook zo?
Uitdrukkingen. Ja, een sociale klasse is eigenlijk een min of meer homogene groep. Mensen die dezelfde positie hebben in de samenleving.
Ja.
Over het algemeen wordt het aan economische positie gekoppeld. Hè?
Ja.
Dat zijn mensen met als je het in de statistieken wilt zien, mensen tot X inkomen. Soms wordt het gelinkt aan mensen met X opleiding.
Ja.
Hè, dus daar zijn gewoon harde cijfers voor van wat dan bij elkaar in een klasse hoort. door Bourdieu zijn we dat begrip wat gaan uitbreiden. Want hij zegt, het gaat niet alleen over je economische positie. Het gaat ook over je culturele en sociale positie.
Ja.
He, het is de mate van, of de soort van rituelen. De soort van culturele bagage die je van huis uit meekrijgt. Ik zei net al, mijn ouders lazen geen boeken. Er waren geen boeken bij ons thuis. Ongetwijfeld hadden jullie in de boekenkast boeken staan.
Ja.
Ongetwijfeld werd er bij jullie andere muziek geluisterd dan bij ons de Radio Veronica wat aanstond. Ja. Bij mijn vader in de kassen.
Ja.
Dus ook dat zijn allemaal verschillen die
uitingen,
je meekrijgt. En die wel horen bij een klasse. En waar de sociologen die zeggen, nou, klasse is achterhaald, wel gelijk in hebben, is dat de eenvormige arbeidersklasse, zoals we die in de 50er jaren, 40er, 50er jaren kenden, die is veel meer van veel vormiger geworden. Mm-hmm. Toen was dat nog een relatief zelfde positie en zelfde situatie, zelfde wijken waar mensen woonden en dingen deelden. Nu zitten in die groep, in die onderste sociale klasse, ook mensen die als pakketafleverancier werken of in een distributiecentrum werken.
Ja.
Of allemaal kleine aanstellingjes hebben in 5 verschillende verzorgingstehuizen.
Ja.
Dus die groep is wat minder homogeen dan ooit was toen ze sociale klasse zo definieerde.
Ja, wat jij omschrijft is dat het echt een sprong was die jij maakte. Je ging echt iets anders doen.
In mijn familie was het niet
enkele
gebruikelijk.
Enkele familielid omschrijf je, maar het was echt niet gebruikelijk.
Nee, zelfs zo toen ik kreeg een gymnasiumadvies.
Ja.
Maar bij ons in de familie ging niemand naar het gymnasium. Ze wisten dat het moeilijk was. Gymnasium is moeilijk.
Heel veel was en
Dus ik ging niet naar het gymnasium, niet omdat ik het niet kon, maar omdat dat niet gewend was bij ons, omdat mensen daar in onze familie niet naartoe gingen.
Nee.
Ik heb uiteindelijk een ongedeeld VWO gedaan, waar ik heel veel last van had, want toen ging ik daarna Frans studeren. Ja, dan moest ik mijn Latijn weer gaan inhalen. Had ik nou maar gewoon gymnasium kunnen doen. Ja. Maar dat was niet gebruikelijk bij ons.
Nee, apart is dat. Want jij schrijft ook onder andere die sociale klasse, ook op pagina 57, dat wilde ik er even bijhalen.
Ja.
Dan even kijken hoor. Op basis van Karl Marx, die heeft er ook een soort indeling op gemaakt. Vond ik ook nog wel interessant. Want je haalt er dus Bourdieu bij, hè? Dus de socioloog, maar ook meneer Marx. 57.
Ja, Marx is degene misschien wel die dat begrip klasse heeft geïntroduceerd.
Echt heeft geïntroduceerd.
En hij koppelde het dus echt heel erg aan economische positie.
Ja.
Hè? Dus degene die de productiemiddelen hebben en degene die alleen hun eigen arbeid hebben.
Ja. Ja.
En later is daar nog een derde klasse. Nou ja, wat belangrijk is, wat Marx en overigens Bourdieu bevestigt, dat het is niet zomaar een groepering. Het is niet zomaar een groep mensen die dezelfde rituelen en taal en positie deelt. Er is een hiërarchie, er is ongelijkheid tussen de verschillende klassen.
Ja.
Bij Marx is dat natuurlijk heel duidelijk. Dus je hebt de uitgebuiten klasse en de uitbuitende klasse.
Ja, ja.
En vandaar ook de klassenstrijd.
Ja, dat moet weer worden herverdeeld en dat gaat natuurlijk heel ver. Maar precies.
De sociologen gebruiken het klassenbegrip ook om te laten zien hoe ongelijkheid in onze samenleving eruit ziet. En het laatste rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau, dat heet Eigentijdse Ongelijkheid, heet het volgens mij.
Mm-hmm.
Die laat 7 klassen nu zien. Hè? Dus die hebben dat begrip van oorspronkelijk 2, toen 3, opgerekt naar 7 klassen.
Ja, ja.
Dat is arbitrair waar je de grenzen trekt. Maar het is nog steeds zo dat die groepen worden afgebakend en de ongelijkheid wordt getoond aan hoe die groepen verschillen van elkaar.
Ja, en waarom moeten we daarover nadenken, vind jij? Waarom heb je dit? Het is ook een persoonlijk verhaal wat je deelt.
Ja.
Waarom is het nu actueel om hier over te puzzelen en te peinzen? Moeten we vanaf van die ongelijkheid? Kan dat?
Nee, dat denk ik niet.
Nee.
Nee, dat denk ik niet. En dat is ook zeker niet het doel geweest met mijn boek. Nee, wat ik je net zei, het adagium van we zijn allemaal gelijk en we zijn een egalitaire samenleving en de klassen liggen achter ons. De belangrijkste reden dat ik dit boek heb geschreven en dat ik hier aandacht voor vraag, is dat die mythe, want ik noem het een mythe, het is gewoon niet waar, dat die mythe verdoezelt dat er in de samenleving sociale structuren zijn die maken dat het wel degelijk uitmaakt waar jouw wieg heeft gestaan voor de kansen die je krijgt in je leven.
Ja.
Hè, want er zijn 2 mensen die bereiken een universitaire studie, of misschien wel allebei gaan ze promoveren. En de een komt uit een gestudeerd milieu en de ander heeft een waanzinnige weg afgelegd om daar te komen.
Ja.
Dat is niet gelijk, kan je ook niet gelijk wegen.
Nee.
En er zijn er heel veel daar die gewoon nooit daar komen. Dus,
daar zijn we ons niet voldoende van bewust.
Precies. In de samenleving denk ik dat we er... zoals het net met inclusie en diversiteit... het heeft zin om te laten zien... waarin sommige mensen minder gelijke kansen hebben dan anderen.
Ja.
En in welke kleine dingen de uitsluiting zit.
Ja.
Niet om met de illusie dat je dat ooit zult weg kunnen halen... maar wel met de urgentie als we zien dat de ongelijkheid groeiende is... dan moeten we er wel iets aan doen om die gelijkheid weer tot een redelijke proportie terug te brengen.
Ja.
En te kijken wie moeten we meer kansen geven of wie moeten we afremmen in hun rijkdom. Of
maar dit speelt natuurlijk al vanaf jonge leeftijd. Als kinderen naar school gaan, afhankelijk van het milieu waar ze vandaan komen, hebben ze ofwel heel veel, zijn ze blootgesteld aan heel veel woorden.
Ja.
Bijvoorbeeld boeken. En misschien zijn ze wel een keer naar een museum geweest. En zijn ze op vakantie geweest naar Frankrijk of naar Italië. En dan, als ze dan opdrachten krijgen, dan snappen ze ook wat het idee vakantie is. Maar ja, als je pech hebt en je komt uit een milieu waar er geen geld is voor vakantie... of je ouders moeten gewoon de hele zomervakantie werken... dan of de taal niet machtig zijn, heb je enorm verschil. Al als je naar de voorschool gaat, als je vier bent al... dan is dat echt al bijna onoverbrugbaar groot. En ja, inderdaad, wat jij zegt, dan heb je dus heel wat te overbruggen... om op het gelijke niveau te komen. Dus daar moeten eigenlijk de beste leerkrachten en de beste docenten... zou je daar eigenlijk juist aan te denken. Wil je daar juist op zetten, hè? Zorgen dat dat onderwijs is natuurlijk een grote gelijkmaker...
Ja.
In die zin. Maar ja, je kan nooit helemaal weg onderwijzen.
Je kunt het nooit helemaal weg onderwijzen. Maar een proef in Duitsland bijvoorbeeld heeft uitgewezen... dat kinderen uit een lagere sociaal-economische milieu... als die een jaartje langer kleuterschool hebben... of een jaartje langer lagere school hebben... dus gewoon net even wat meer tijd om dat in te halen... dat ze dan veel beter presteren in het vervolgtraject. Ja. Maar als je dat op de kleuterschool al niet doet... en dan de lagere school niet doet... dus de achterstand wordt alsmaar groter.
Ja. Dat zie je ook bij voorschool. Hè? Dus voorschoolse educatie in wijken waar sociale uitdagingen zijn... dat dat enorm helpt als kinderen daar al naartoe gaan. Maar het is, hoe kijk je dan... want je hoort ook wel aan de andere kant van die... ik ga even dan aan de andere kant van die... nou, ik geloof dat ik het niet noemen, maar hey, stel je voor, je hebt dus wel die taalrijkdom gehad. En dan is het, kan je misschien zeggen, ja, maar dat is het oneerlijk. Krijgen zij veel meer aandacht dan ik. Ik wil ook extra aandacht. Ik wil ook meer onderwijskansen hebben, want ja, ik krijg dan veel minder tijd. Ja, ik heb de pech dat ik van een zeven vinkjesfamilie kom. En die hoor je natuurlijk ook, hè? Meer conservatievere reactie. Ja, ik bedenk het ter plekke, maar die is er wel natuurlijk, hè? Die zeggen van,
meer aandacht willen.
Ja,
want ik heb niet de indruk
of zich oneerlijk benaderd voelen. Want ja, dan krijgen zij extra lestijd.
Ja.
Dan krijg ik ook wel extra lestijd.
Ja, maar dat is denk ik het gevolg van de mythe dat we allemaal gelijk zijn. Dat er bij de zeven vinkers te weinig besef is van de bevoorrechte positie die zij hebben.
Ja.
Dat is wat Joris Luyendijk ook voortdurend probeert uit te dragen. Wees je bewust van je bevoorrechte positie. Dat is een prachtig citaat, dat haal ik in lezingen wel eens aan, van Rob Wijnberg. Die zegt, pak hem er even bij
tuurlijk,
om hem goed letterlijk te citeren. Hij zegt, als je altijd meewind hebt, ga je denken dat je harder fietst dan anderen. Maar als je altijd tegenwind hebt, dan moet je dus gewoon harder fietsen.
Ja.
En we kunnen het gewoon onschuld en onbewustzijn noemen bij mensen die in een welgesteld milieu zijn grootgebracht. Maar het besef van... ik heb zoveel al meegehad. Maakt denk ik dat er ook iets meer empathie is... om kinderen die dat niet hebben meegekregen. En zelfs misschien om zelf daar ook in iets te delen. Om zelf ook een boek uit te lenen... of een verhaal te vertellen over Pluto... als je dat thuis hebt meegekregen. Of over Picasso. Omdat de andere kinderen dat niet weten. In plaats van ze uit te lachen, maar ze gewoon mee te nemen.
Ja.
Dus er is iets van solidariteit tussen die groepen.
Ja, en dat is wel een belangrijk punt wat je hier aansnijdt. Inderdaad. Dan heb je eigenlijk altijd wind tegen... En het is belangrijk om met elkaar in verbinding te staan. Om naar elkaars verhalen te luisteren. Van elkaar bekend te zijn. Ja, dan zijn we toch wel een beetje... Ja, ik wil niet heel politiek maken deze podcast. Maar met de huidige verkiezingen is het natuurlijk wel uitdagend. Hè? Van zijn we nog wel met elkaar een samenleving? En kunnen we dat ook wel zijn?
Ja.
Dat is natuurlijk wel een grote uitdaging. Ja. Ook met de groeiende ongelijkheid die er ook is. Hè? Want we slagen er toch ook de laatste jaren niet in om het... om dit soort kloven echt goed te dichten.
Nee, en wat de ongelijkheid in ons tijdsgevricht nog lastiger maakt... dan, laten we zeggen, in de tijd van Marx... Hè, waar het puur op aanwijsbare materiële bezit,
vermogen,
inkomen, opleiding... Precies.
Ja, ja.
Wat het nu lastig maakt... en ook even een uitstapje naar wat ik in het boek ook de meritocratische gedachte noem.
Ja, ja.
De meritocratische gedachte die op zich hè, perfect zegt, je afkomst moet er niet toe doen. Iedereen heeft gelijke kansen. Je inzet, je merit, je verdiensten, dat is wat moet tellen. En zo, wat je zelf laat zien. Is op zich een prettige gedachte als iedereen inderdaad op hetzelfde punt zou beginnen.
Ja.
De consequentie van die gedachtegang is, als jij dus niet die positie bereikt, dan heb jij dus niet genoeg inzet getoond. Ja. En dat is soms heus ook zo. Er zijn ook mensen die niet genoeg inzet tonen. Ja. Overigens gebeurt dat net zoveel in de hogere klas als in de lagere klas. Ja. Zijn mensen die. Maar het laat buiten beschouwing dat er factoren zijn in de samenleving die maken dat sommige mensen, ondanks dat ze hun stinkende best doen en heel veel inzet hebben, toch niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, worden gepasseerd bij een benoeming of bij een promotie.
Ja.
En niet de vinger erachter kunnen krijgen waarom dat in zit. En wat het gevolg dus is van dat denken, is dat het nu aan jou ligt.
Ja.
Jij bent dus een loser, jij bent een luiaard. En jij hebt blijkbaar de capaciteiten niet. En die mépris noemen ze het in het Frans. Die minachting eigenlijk. Naar mensen die het niet maken, die arm zijn, die in vuile of kapotte kleren lopen, die het niet lukken om een baan vast te houden, die op straat leven. De groeiende minachting naar die groep, dat is echt anders dan in de tijd van Marx, waar nog wel iets van besef was over dat het misschien oneerlijk was. Dat
iets van compassie.
Iets van charitatief desnoods. Maar wel iets van wij hebben het meer en zij hebben het minder. En niet van zij doen hun best niet. Of het, nee. Het werd niet aan het individu geweten dat ze in die positie zaten. En dat is nu, ja, dat vind ik heel lastig om te keren. En dat is ook in die verkiezingsuitslag. Ja, mensen die het gevoel hebben dat die minachting naar hun, dat ze geminacht worden.
Ja.
Ja, logisch. Die gaan zich daartegen verzetten. Ja. En die gaan zich keren tegen die elite.
Ja, ja, ja. Maar het is interessant. Dus er is geen compassie meer. En ook niet meer een interesse en een soort mededogen.
Solidariteit, mededogen, ja.
Maar dat is steeds minder. Maar goed, waar ik aan ook moet denken, klein zijstapje, is dat je ziet ook dat er steeds minder mensen zich politiek of inzetten in Nederland. Mm-hmm. Of kiezen voor een. Mm-hmm. Ja, je kan voor in de Tweede Kamer natuurlijk dat de 150 mensen in Nederland die het mogen zeggen. Maar bijvoorbeeld in de gemeente Zeist of zo, of weet ik veel bij. Dat zie je ook steeds minder, omdat er ook steeds meer kritiek is als je daarin optreedt. En dus ja, mensen trekken zich als het ware terug in hun eigen cocon, in hun eigen wereld, en gaan zich niet meer inzetten voor dat grotere goed.
Precies, precies. Ja. En dit is een soort niet bewezen stelling.
Nee, zonder, dat mag. In een podcast mag dat.
Zonder statistieken en zo. Heel veel mensen met een oorsprong, die waar ik, zoals ik, en in de onderklas van de samenleving, en die op een behoorlijk goede plek zijn beland. Ja. Het zij materieel, het zij cultureel, of qua opleiding. Dat zijn vaak wel de mensen die nog weten hoe het was en die zich er wel voor inzetten. Kijk, zo'n Marjolein Moerman, die ken je ongetwijfeld uit de serie Klasse, het PvdA-wethouder in Amsterdam. Die staat op de barricade voor goed onderwijs.
Ja.
Waarom? Zij heeft het zelf aan de lijve meegemaakt. Dus er zijn nog steeds van die mensen die dat doen. En ik zeg niet dat die het alleen maar zijn.
Nee, maar als je niet hebt meegemaakt en je hebt alleen maar wind meegehad.
Ja, dan
moet je wel van ver, moet je ook van ver komen om over te stappen, zou je kunnen zeggen. En,
ja, en dan, waar Joris Luijendijk dan ook op wijst, dan ken je, of Tim's Jongers eigenlijk wijst daar vooral, dan ken je niet echt de omstandigheden van en dus heb je het risico dat je voor anderen gaat denken.
Ja.
Wat eigenlijk weer wordt gevoeld als minachting.
Ja. Ja.
Je kent mijn situatie niet, je weet niet waar je het over hebt. Je hebt nog nooit aan het eind van de week zonder geld gezeten.
Nee. Ik herken het ook wel bij de huidige discussies over onderwijsvernieuwingen. En dat, er zijn heel veel mensen die hebben ideeën over hoe het onderwijs beter moet en anders. En gepersonaliseerd bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs. Ik maak er wel een soort plicht van om veel lessen te bezoeken.
Mm-hmm.
Op de plekken waar in de stad, waar het mbo-onderwijs gewoon veel zit. En dan te ervaren hoe het is om zo'n rekenles te krijgen. En wat voor jongeren je dan ook om je heen ziet. En ik ben echt wel een ander toontje gaan zingen toen ik dat eenmaal begon te doen. Want je ziet gewoon, dat zijn, die zitten in een hele andere wereld ook. Uh-huh. En daar moet je juist heel goed onderwijs geven. Ja. Maar je moet ze niet in een sop laten gaan koken om hun eigen leerweg te laten bepalen en ze oeverloos te laten reflecteren. Ja, dan vraag je te veel van ze. Dan wordt het ook niks.
Ja.
En dat heeft mij wel wakker gemaakt in die zin. Dus je moet er wel een beetje...
Dat vind ik wel heel mooi. Want ik denk dat het daar heel erg over gaat bij de groep die altijd meewind heeft gehad. Dat je wakker wordt.
Ja.
En ziet hoe het voor anderen is. En dat je ook ziet waar jouw kennis over die groep tekort schiet.
Waar je het niet weet.
Waar je het niet weet. En waar jij misschien ook niet kunt bieden wat zij nodig hebben.
Nee.
Omdat je niet naast hun kunt staan.
Nee. Ik weet wel dat ik bij een school was. En rond niveau 2 en het tegengaan van uitval gaat het dan in het beroepsonderwijs veel over. En toen kwam ik bij een leslokaal waar dan extra instructie wordt gegeven voor jongeren die dan een bepaald vak niet hebben gehaald. Er zaten gewoon een aantal moeders met jonge kinderen. En die waren echt wel jong, 17, 18, 19.
Die moeders?
De moeders, ja. Met hele jonge kinderen. Toen dacht ik, ja, als ik een studie zou moeten doen en ik zou nog een kind hebben. En ik zou waarschijnlijk een huurwoning, dat is best wel ingewikkeld.
Ja.
En probeer je dan maar eens te zien. En als je dan ziet wat voor documenten ze moeten doorworstelen. Oh. En teksten en taal. En dan is dat vaak het hele goede docenten. Interessant. Maar je schrijft ook wel eens over... Jij noemde net al even eerder dat punt van schaamte.
Ja.
Kan je ermee in het reinen komen? Moet je dan gewoon langzaam je leven leiden en wat ouder worden? En meer afstand? Ja, gedwongen word je ouder en kijk je wat meer terug op je leven? Of zijn er manieren om... met dat punt van schaamte dat voorbij te komen in zekere zin?
Ja, mag ik een stapje terug naar even te kijken waar komt die schaamte dan vandaan?
Ja,
hè?
Ja, ja.
Want in mijn boek noem ik het ook. Het is niet elke. Je kunt je ook schamen omdat je te dik bent of zo, of omdat je een puist op je neus hebt.
Ja.
Maar het gaat over schaamte over je sociale klasse. Ja. Sociale schaamte is de schaamte over. Het milieu waar je in. Zoals jij je schaamde voor het netjes
Precies.
spreken, schaamde ik voor het plat praten. Die schaamte is eigenlijk dat je het oordeel overneemt van de andere groep. Jij denkbeeldig nam over wat die anderen in de fabriek wellicht over jou zouden denken.
Ja.
Namelijk dat rijke luiskindje met zijn keurig accent.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat zeiden ze misschien niet eens, je voelde het wel. En je nam dat over en dus schaamde je.
Ja, ja, ja. En dat neem je dus mee in je hoofd. Dat zit dan in je hoofd mee
te doen. Dus die schaamte is een geïnternaliseerde afkeuring van anderen op jouw situatie.
Ja,
dus waar ik mij schaam voor mijn ouders die mijn moeders boodschappenbriefjes die in blokletters. Mijn moeder had nooit goed leren lezen en schrijven. Dus de schaamte over dat soort dingen was de schaamte van de hogere klasse waar ik inmiddels toe was gaan behoren.
Ja, ja, ja.
VWO-leerling.
Ja, ja.
Die dan kijkt naar... Die de afkeuring heeft overgenomen.
Ja.
Om je identificeert je met je nieuwe groep. En voelt dan dat je dat daar afkeuring is over de groep waar je
en dan
vandaan
had je, dus
komt.
Kwamen, misschien had je een afspraak met een vriendin of een vriend. En dan kwamen die ouders. Dan dacht je van oeh, zoiets. Van,
Nou, ik nodig de vriendinnetjes ook soms niet bij mij thuis uit.
Ja,
want
precies.
Dan dacht ik, wat zullen ze dan daar aantreffen?
Ja, ja, ja.
Wat ik in het boek ook aangeef, daar heb ik zelf nooit zo meegemaakt. Maar kinderen... VWO-kinderen met een laaggeletterde ouders... Die hun ouders meenemen naar schoolavonden... en zich doodgeneren over de vragen die die ouders stellen.
Ja,
dat is allemaal sociale schaamte.
Ja. Ja.
Nou, dus dat heeft een duidelijke oorzaak. En ik noem in het boek ook de schaamte van de schaamte. Want op het moment dat je merkt dat je die schaamte hebt overgenomen... op het moment dat ik merk dat ik mijn ouders zit te beoordelen... met de normen die eigenlijk in die... wat rijkere milieus, schaam ik me dood dat ik dat over mijn ouders denk.
Een soort dubbele
schaamte. Maar op dat moment begint eigenlijk de bewustwording... dat het niet een individueel gevoel is. Dat het niet een, ik heb een hang-up hier ergens over. Maar dat dat een systeem is waarin waardeoordelen zijn... die ongelijk zijn.
Ja, ja. Dat ga je, had je dat bewustzijn dan dat je dacht... Oh,
dat
dit is
geleidelijk
aan. Dat gaat geleidelijk aan. Neem je wat meer, denk je, oh, wacht even. Dit zit dus tussen de neuzen, niet alleen tussen... mijn oren.
Er is een heel beslissend moment geweest toen ik na mijn studie Frans andragogie ging studeren. Andragogie kennen heel veel mensen niet. Studie bestaat ook nauwelijks meer, maar is een soort van sociale academie op universitair niveau, zeg ik.
Ja,
maar het gaat over leer- en veranderprocessen bij volwassenen.
Ja.
En ik kreeg daar literatuur te lezen over de arbeiders en hoe we het volk en de arbeiders konden verheffen met de beste intenties. En hoe we hen konden emanciperen. En ik zat dat te lezen. En ik zat zowel in de positie van de student... die bezig was te bedenken hoe we arbeiders konden emanciperen, als te denken, maar hemel, ik hoor ook bij die arbeidersgroep die door anderen geëmancipeerd moet worden.
Word ik hier nu
geëmancipeerd? Ja, precies. Ja. En dat was heel erg dat besef van die twee werelden en die blikken over en weer. En even terug weer dan naar schaamte. Ik denk dat het besef dat het niet een individuele hang-up is, maar dat het samenhangt met hoe er tussen de verschillende hiërarchische klassen naar elkaar wordt gekeken, dat het daar een afspiegeling van is in jou, dan kan je er ook wat los van maken.
Ja.
Dan speelt het nog wel op het gezinsniveau. Want in gezinsniveau is er natuurlijk ook heel veel, zijn er veel gevoelens, omdat er soms van de vier kinderen eentje wel en anderen niet gaan studeren. En daar zijn soms verwijten over een verwijdering sowieso. Maar ook verwijt als jij hebt ons mooi in de steek gelaten. Tot verwijten, ja. Jullie accepteren me niet zoals ik ben. Hè? Dus ook daar zit vaak schaamte. Schaamte om dat soort dingen uit te spreken. Daar kun je voorbij komen. Door je niet te schamen dat je je schaamt.
Ja, dat is al inderdaad. Dus het is een dubbele.
Ja.
En daar kan je mee starten. Je hoeft je niet te schamen voor het feit dat je je schaamt.
Ja.
Dat is ook eigenlijk, het is overigens ook met angst, hè? Bang zijn voor vliegen. Hm? Vaak ben je niet bang voor wat er gebeurt in het vliegtuig, maar ben je bang voor de angst dat je.
Ja. Ja.
En dat is die is heel erg vermoeiend.
En die is verlemmend.
Die is verlammend.
Verlammend.
En dat heb je met allerlei zaken, natuurlijk ook met fietsen, met racen. Als je gaat racefietsen, dan word je ook vaak, je bent een keer gevallen, zie je vaak ook dat die fietsers worden bang voor de angst. En daar moeten ze vaak coaching bij krijgen.
Ja.
En dan kunnen ze weer.
Precies.
Ja, dus dat moet je als het ware loslaten.
Ja, en ik heb er ook mee geworsteld, omdat ik soms als ik het sprak over mijn schaamte, dat mensen dan zeiden, maar je moet gewoon trots zijn op wat jij bereikt.
Ja, dat hè?
Of,
dan niet.
Of je moet trots zijn op waar je vandaan komt.
Ja, hartstikke goed.
Trots is nog steeds een oordeel. Het is een positief oordeel, maar is nog steeds een oordeel. Dus dan blijf je eigenlijk in hetzelfde gevangen. En Brené Brown, die je ongetwijfeld kent, die heel veel heeft geschreven over kwetsbaarheid en imperfect durven zijn.
Ja.
Zij zei, je schaamte, de tegenhanger van schaamte is empathie met jezelf, met je omgeving. Dus empathie met de positie van mijn ouders. Empathie met mezelf als ik mij schaam. Empathie is eigenlijk een veel mooiere tegenhanger dan
trots. Dus lief zijn voor jezelf, lief zijn voor de anderen en proberen te begrijpen.
Ja.
En interessant wat je net zei, zeggen, oh, je mag heel trots zijn op wat je hebt bereikt, is eigenlijk heel. Ja, niet neerbuigend is niet het goede woord, maar het is niet zo aardig eigenlijk.
Nee,
als je
het is een
zo
beetje neerbuigend.
Neerbuigend.
Ja.
Oei, dus als je nu luistert en je geeft een keer een compliment aan een leerling of student, denk ik, hey, dat heb je heel goed gedaan, knap van je. Moet je oppassen van, hey, wat voor effect heeft dat eigenlijk? Kan je beter misschien heel rationeel
denk
zeggen.
Meteen aan fixed mindset en growth mindset. Maar het is, ik denk dat als je ziet dat een kind uit een lager geletterd milieu of een lagere economische klasse goede prestaties heeft op school, dat je beter kunt waarderen wat dat kind allemaal heeft moeten doen om daar te komen, dan dat zij
ze trots moet zijn
op waar ze is.
Ja.
Want de anderen zijn daar ook.
Ja.
Maar, goh, wat heb jij een lange weg afgelegd? Of, goh, wat heb jij veel obstakels overwonnen in jouw leven om hier te komen? Of, wat ben jij een ongelooflijk wilskrachtige persoonlijkheid?
Ja. Ja, een klein uitstapje hierover is, je ziet ook wel bij, ik sprak laatst een team leerkrachten die te maken hebben met kinderen die soms uit hele moeilijke sociale afkomst komen en een soort pleeggezin. En wat moet je dan wel niet doen? Denk ook over trauma. Hè. Dus echt kinderen die echt uiteindelijk zijn een aantal, het heeft me toch al bezig gehouden. Je moet natuurlijk invoedend zijn en je moet ze echt zien, maar je moet ook gewoon lekker met ze aan de slag gaan. En gewoon les gaan geven. Want daar help je ze natuurlijk ook het meest mee. Ja. Dat is ook wel, vond ik ook wel een mooi punt. In plaats van dat je ze een beetje zielig gaat vinden.
Nee.
Dat kunnen we natuurlijk heel snel gaan doen.
Precies. En daarom wil ik ook niet van die dat in het onderwijs van die clubjes komen voor laag kinderen uit laag economie. En dan programma erop en een programmadirecteur die dan goed betaalt.
Nee, gaan we niet doen.
Nee, niet.
Nee.
Maar oog voor een kind. En een kind dat zegt, wat is dat, Bach?
Ja.
Dat je gewoon de tijd neemt om het kind serieus uit te leggen. En wat laat horen wat Bach is. En zegt van, zal ik een bandje voor je opnemen? Of wil je een cd van mij? Of hier heb je, ouderwets natuurlijk, zie je het streaming. Je kun je Bach luisteren.
Deze Spotify playlist.
Ja, precies. Deze Spotify playlist zal ik voor je maken.
Ja.
Daar, in dat soort kleine dingen zit het.
Ja, mooi. Maar is het nou, ik zat te denken toen ik het las van, jij schrijft dit boek, jij kan dit schrijven omdat je heel hoog opgeleid bent. En veel taal, je hebt veel geoefend met schrijven. Je kan het eigenlijk pas zien als je in die andere wereld zit. Of is dat niet zo?
Wat kan je pas zien?
Je kan pas zien dat er een verschil is tussen die klassen. en er echt taal aan geven en er zo op reflecteren. Hè? Dus die angst voor de angst, als je eenmaal een keer een sprong hebt gemaakt naar die andere. Of ga ik dan tekort door de bocht?
Mensen zoals ik kunnen het heel goed zien, maar ja. Jij hebt het ook ervaren.
Ja, hè? Ik heb natuurlijk ook. Ja, ja.
Iedereen ervaart klassenverschillen. Ja. Alleen we benoemen ze niet altijd als klassenverschillen.
Nee, nee, inderdaad.
Iemand die een vrouw die een andere vrouw uitlacht om hoe ze haar kind heeft genoemd, Shanice, ik noem maar wat.
Ja.
Dat is toch geen naam.
Ja.
Dat is klassenminachting.
Ja. Ja, ja.
He, weet je, dus het gebeurt heel vaak. De verschillen, iedereen kan de verschillen ontdekken.
Ja.
Maar mensen die, zoals ik, heel erg met de voeten in zo'n klasse hebben gestaan... of in armoede hebben gestaan, heb ik niet heel erg, maar... en die nu in een ander milieu zitten, hebben articulatiemacht. Hebben de macht, om nu wordt er naar ons geluisterd. Want wij hebben, we spreken nu netjes, we hebben nu de posities...
Ja.
We hebben toegang tot uitgeverijen die onze boeken durven te publiceren. He, dus in die zin hebben wij een positie die bevoorrecht is om dit thema onder de aandacht te brengen.
Een verantwoordelijkheid.
Ja, ik zou niet zo ver willen gaan. Ik wil niet in het morele daarin gaan.
Nee.
Ik zou eerder zeggen, je hebt de kans nu om iets te doen aan... Ja. De situatie waar heel veel lotgenoten, dierbaren van jou niet uit hebben kunnen ontsnappen.
Ja.
Het geef je de mogelijkheid. Wat ik je vertelde over mijn stichting met de kinderen in Senegal. Ja. Ik vind het heel logisch om iets terug te doen met de positie die ik nu heb.
Ja, ja, dat is eigenlijk heel een natuurlijke...
Ja.
Het past heel erg bij jou om het te gaan doen.
Ja.
Met jouw netwerk om dan een bijdrage te leveren.
Precies. De kwaliteiten die ik nu heb, kan ik gewoon heel goed inzetten voor...
Ja.
De positie van kinderen die waar zelf niet naar wordt geluisterd. Nee.
Maar klinkt stijgen toch wel beter dan dalen, dacht ik. Als je het hebt over onderwijs en over inkomen, weet je.
Oh, je
dan,
bedoelt sociale
stijgen. Sociaal stijgen.
Ja.
He, je wil liever de ladder op.
Ja.
Hoewel, ja, want dus en er is heel veel aandacht nu in het onderwijs ook. Van nou, iedereen moet werk kunnen maken van zijn talent, maar ook wel toch hoger. Hè? We willen toch heel veel hoogopgeleid. Nu is er wel een beetje een kentering merkbaar. Van VWO'ers zouden ook voor een MBO-studie moeten kiezen. Maar ja, ik weet uit eerstehands gesprekken van studenten ook wel dat er een beetje lacherig over wordt gedaan. Mm-hmm. Hoe kijk je nou naar het onderwijs en deze thematiek?
Mm. Yeah.
Moeten we nou door blijven gaan door zoveel mogelijk mensen richting een hogere opleiding te krijgen? Of moeten we anders, echt fundamenteel anders gaan kijken?
Ik wil een verschil maken tussen het optillen of het hoger, het sociale stijgen. Een van de redenen waarom ik het boek Transklas heb genoemd en niet sociale stijgers, hoewel dat woord beter bekend is, is sociale stijger suggereert een hiërarchie en suggereert dat hoger beter is dan lager.
Ja.
En dat wil ik eigenlijk vermijden. Maar het verschil wat ik wilde maken is tussen sociale stijging of optillen, wat jij zegt, en verheffing.
Mm-hmm.
Het sociaal-democratische ideaal van verheffing wil zeggen dat je mensen de ruimte geeft om zich te ontwikkelen, om kennis te vergaren, om hun wereld te vergroten, kennis te nemen van dingen die ze niet kenden, waardoor zij meer mogelijkheden hebben en hun talenten meer ontwikkeld en benut kunnen worden. Dat is verheffing. Dat is ik hoop dat dat voor iedereen, dat deel ik, dat ideaal. Aan de andere kant is er dat een bepaalde richting moet hebben, namelijk de hoogte in.
Ja.
En dat de hoogte in is hoge CITO-score, VWO-opleiding, academische opleiding, hoge maatschappelijke positie.
Ja.
Het is een hele smalle weg, een hele smalle invulling eigenlijk. En dat begint al, vind ik, op de lagere school, de basisschool, met name in het middelbaar onderwijs, met de exclusieve nadruk op cognitieve vaardigheden. Die vaardigheden zijn de vaardigheden die je nodig hebt om die weg te lopen.
Ja.
He, die is heel sterk eigenlijk door witte middenklasse, middenhogere klasse, normen, bepaalde type onderwijs. Je zou je ook kunnen voorstellen dat er, wat er in het onderwijs natuurlijk steeds meer gebeurt, oog voor allerlei soorten talenten.
Ja, langzaamaan. Maar
die worden nog steeds minder gewaardeerd. De talenten die je op het mbo brengen met een geweldige technische opleiding worden minder gewaardeerd dan je academische vaardigheden.
Zeker, ja.
En de analytische vaardigheden worden veel sterker gewaardeerd dan je verzorgende kwaliteiten. Terwijl in onze samenleving, we hebben mensen met allerlei soorten talenten. En we hebben ook al die talenten, verschillende talenten nodig. Ja. We hebben niet allemaal hoogopgeleide analytische beleidsadviseurs nodig.
Ja, sterker nog, je zei net al even in de voorbereiding. Jij hebt natuurlijk ontzettend veel ervaring. Je bent een leiderschapsexpert. Mm. Het wordt ook heel druk in die top. Want het al die mensen willen heel graag dan ergens in die hiërarchie op dat laddertje klimmen. Dat zie je natuurlijk ook.
Ja.
Terwijl het wordt in de top wordt het toch...
Je krijgt een verdringing, in die top en je krijgt, dat wees Joris Luijendijk ook op, je krijgt een overrepresentatie van die groep mensen op de bepalende posities in de samenleving.
Ja. Ja.
Terwijl, waarom kan iemand die heel goede ambachtsman is, niet net zo goed beslissen over wat wijs is voor kinderen of wat wijs is voor mensen in verzorgingshuizen? Waarom zou je daar per se alleen hoogopgeleide,
gepromoveerde, hele slimme man of vrouw voor moeten hebben?
Waarom zouden die beter beslissingen kunnen nemen in wat voor het welzijn van het Nederlandse volk goed is.
Het zou ook misschien kunnen dat die in die werelden, in die wat strengere stoel die je in het begin schetst. Mm. Ik moet denken aan de gildes bijvoorbeeld. Die had je vroeger wel nog meer. Dan werd je ook opgenomen in een soort netwerk. En dan was je banketbakker. En dan was er, dan ging je ook een paar keer per kwartaal had je ook bijeenkomsten. En dan bij de NS was dat ook zo. De politie is eigenlijk heel erg geërodeerd de afgelopen jaren. Want dat werk is ook iets, het zijn we ook heel bedrijfsmatig gaan inzien, hè? Het resource management-achtige idee. We hebben nu allerlei hele veel mooiere woorden voor, maar we zijn arbeid ook een beetje gaan veronachtzamen. Terwijl het kunnen creëren met je handen en met je hoofd, iets kunnen maken, is eigenlijk heel fundamenteel. Dat is ook nog wel een punt.
Ja, en misschien dat daar ook de prestatiesamenleving de nadruk op maakbaarheid en de nadruk op efficiëntie, die eigenlijk heel veel van de creativiteit die ook in ambachtelijk werk zit, eruit gehaald heeft. Ja. Het nadruk op resultaat steeds. En op zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk resultaat behalen.
Ja.
Maakt dat we liever bij IKEA aan tafel gaan halen dan zo'n prachtig ambachtelijk gemaakte tafel. Die
maar je ziet nu hoe we in de problemen komen als Europa. Ja, ik maak het een beetje...
Ga jij politiek maken?
Ja, van Rob de Wijk. Maar als je kan wel zeggen, dan koop ik het bij IKEA. Of ik koop het heel makkelijk. Wordt dan in China gemaakt voor mensen die heel goedkoop is kunnen maken. Maar dan kunnen wij uiteindelijk niks meer maken. Nee. De ASML-CEO zegt ook van als het vestigingsklimaat hier zo blijft, dan gaan we gewoon weg. Hè?
Ja.
Dus als wij niks meer kunnen creëren. Dus dit gaat ook veel meer dan alleen opleiden of transklassen. Het gaat ook over hoe je een gemeenschap bent die kan creëren, die dingen kan maken. Die met elkaar ook een gezonde economie kan zijn.
Ja, wat transklassen hebben...
Of rek ik het nu een beetje uit?
Probeer het even terug naar het boek te doen. Want anders gaat het heel macro maken.
Ja.
Wat transklassen... zoals ik het in dit boek definieer... een transklasse is voor mij niet iemand die van de ene klas is overgegaan in de andere klas en daar nu zich thuis voelt en neerkijkt op de klasse waar je vandaan komt. Maar iemand die in beide klassen geworteld is. Die dus de waarde ziet van een intellectueel klimaat, een cultureel rijk ontwikkeld klimaat, hè, waar je je als mens rijk kunt voelen.
Ja.
En de waarde van discipline, arbeidskracht, handkracht, gemeenschap. Waarden die ik heel erg heb meegekregen in het milieu waar ik vandaan kom. Maar dat je die waarden weet te verbinden.
Ja.
En wat ik zie in het onderwijs en sowieso in de samenleving is dat het milieu waar ik nu ben veel meer in staat is om de normen over wat goed en wenselijk is op te leggen dan dat die onderste groep heeft.
Ja.
Dus de waarde van gemeenschap komt in de verdringing. De waarde van ambachtelijke handarbeid komt in verdringing.
Ja, want dingen maken, als een student iets maakt, dan kunnen wij snel als docenten zeggen, maar we moeten wel op reflecteren. Dat is ook het opleggen van allerlei leernormen, taal aan studenten die bijvoorbeeld een fantastisch technisch moederbord hebben gemaakt voor een computer.
Precies.
En dat is ook, we zijn eigenlijk ongemerkt, terwijl jij zegt eigenlijk, jij moet juist in die beide werelden proberen te begeven.
Ja, die beide waardesets.
Die zijn waardevol.
Beide waardesets zijn waardevol.
Ja. Ja, interessant. Leuk net om het over te hebben. Het is wel een heel actueel boek in die zin. Het is een persoonlijk boek, maar nou ja. Als je nou luistert, heb je nou misschien een soort denkvraag aan ons luisterend publiek om hierover na te denken? Want er zullen heel veel luisteraars misschien zich ook in verschillende werelden begeven. Ik zet je een beetje voor het blok, maar misschien kunnen we er eens over puzzelen. Hoe zouden ze kunnen uitdagen? Behalve dat ze het boek moeten lezen natuurlijk. Dat is hartstikke leuk om te doen. Maar wat zou nou een vraag...
Nou, het is een rijtje vragen, als dat mag. Ja, ja. Maar het begint met de vraag, waar kom jij vandaan?
Ja.
Dus te kijken naar je afkomst. In alle inclusie- en diversiteitsprogramma's is aandacht voor gender, is aandacht voor migratieachtergrond, is aandacht voor fysieke beperking soms, voor leeftijd.
Ja.
Eigenlijk nooit voor je afkomst. Voor je klasseachtergrond, je sociale milieu waar je vandaan komt. En eigenlijk hoort hij in dat rijtje thuis. En ik wil niet dat er ook zo officieel met allemaal letters programma
maar
van
komt. Maar als denkoefening.
Maar als denkoefening of als oefening. Ik ben laatst met een MT, zat ik op de hei. Ben ik begonnen met, waar kom jij vandaan?
Ja.
En dan mochten ze zelf weten hoe ze die vraag invulden. Hè? Want je kan natuurlijk heel veel antwoorden geven op zo'n vraag. Maar dat gaf een totaal andere sfeer aan die hele uitwisseling. Omdat je weet waar iemand vandaan komt. Dus de vraag waar kom je vandaan, het met elkaar hebben over je afkomst en ook te kijken hoe dat doorwerkt in hoe je nu
mooi
tegen dingen aankijkt.
Ja. Ja.
Hè? Gewoon op het werk waarom je dingen zo aanpakt en niet zo aanpakt.
Ja,
dat, dat de prioriteit geeft en niet dat.
Ja.
Is een hele mooie oefening. En dan wil je nog verder gaan, zou je ook de oefening nog kunnen uitbreiden met die drie soorten van kapitaal die Bourdieu noemt. Mag je die term ook meteen weer vergeten. Maar als je je eigen levenslijn tekent, kun je voor je economische positie zien van, daar kom ik vandaan en daar ben ik nu. Ja. Dat is een lijn.
Ja.
Bij mij is die zo. Bij jou is die misschien wel zo. Ja. Ik weet het niet eigenlijk voor jou. Maar dat kun je voor het cultureel kapitaal ook doen. Hoeveel cultureel kapitaal heb ik meegekregen? Culturele bagage heb ik meegekregen van waar ik vandaan kom. Ja. En hoeveel heb ik nu?
Ja.
Want dan zie je mensen die misschien hun economische positie helemaal niet zo verbeterd hebben, maar veel meer die verheffing eigenlijk zich rijk ontwikkeld hebben.
Bijvoorbeeld dat je
zegt,
ik ben een instrument gaan spelen. Of ik zit in een vrijwilligersvereniging.
Ja, of ik ben me gaan verdiepen in Romeinse wijnen. Roemeense wijn.
Roemeense wijn, ja.
Of ik ben ongelofelijke lezer geworden. Ik haal wekelijks 3 boeken uit de bibliotheek.
Dus economisch en cultureel is een leuk verschil.
En sociaal kun je ook nog zeggen. Hoe was het netwerk, het sociale netwerk waar je vandaan komt en wat sociale netwerk wat je nu hebt.
Ja.
Heb je veel meer vrienden, bekenden, ingangen tot mensen en groepen en gemeenschappen gekregen? Of is dat juist verminderd? Want je noemde net ook even, sociale stijging is leuker dan sociale daling. Bij sociale daling hebben we het eigenlijk altijd over dat iemand economisch gezien gedaald is. Minder inkomen dan de ouders. Ja. Soms over minder opleiding.
Ja.
Maar we hebben eigenlijk nooit over dat
cultureel. Nee, ik vind het ook een hele leuke vraag.
Iemand die met groot kapitaal geboren is in een rijk milieu, maar er persoonlijk voor kiest om niet naar het gymnasium te gaan en om boer te worden. Ik noem maar wat. Hè. Die mensen heb je tegen. Die kiezen er bewust voor.
Zeker.
Die behouden hun culturele kapitaal hun leven lang. Staat dat tot hun beschikking? De boeken die ze kunnen lezen, de kennis die ze hebben meegekregen. Dat verdwijnt niet als zij boer worden. Nee, ik zie je nu even glazen kijken.
Nee, ik snap het helemaal. Ik zit te denken namelijk aan, ik heb hier eerder een keer met, ook weer een tijdje geleden met Paul van Eert over gesproken. Mm-hmm. Die maakt groene speeltuinen en speelplaatsen. Mm. En die maakt met ouders in de wijk, vergroent die dan stukken schoolplein die vaak toch betonnerig zijn. Mm. En die zei iets waar ik even aan moest denken, terwijl je dat zei over, zei, de meeste mensen met wie ik dan een speeltuin ga maken, zijn vaak mensen die dan hebben een kantoorbaan en zo. En die zeggen dan, ik zou ook wel zoiets als dit willen doen. Ik vind het zo lekker. Je bent dingen aan het maken met kinderen. Ja. Je bent boomschors aan het schillen. En je bent even de stenen eruit aan het tillen. En hij zei heel veel mensen die hij ook hier in de buurt, hij woont hier in Zeist tegenkomt, die zeggen, dat doet me denken aan dat bullshit job. Je hebt een goede baan. In ieder geval, het verdient goed. Maar cultureel misschien word je er dood ongelukkig van. Mm-hmm. Ontmoet je helemaal geen leuke nieuwe mensen. En jij zegt eigenlijk van, pak die drie delingen eens even te kijken naar je.
Nou, hoe je ervoor staat. Ja, dus en waar je vandaan komt.
Zeker
niet
glazen hoor. Ik vind dat een interessante gedachte.
Okay.
Want, en het tweede punt wat ik nog even zou willen maken toch is van, wat je net even heel snel zo zei. Die drie aspecten bepalen ook hoe je bijvoorbeeld kijkt naar kwaliteit. van bijvoorbeeld onderwijs. Zeker? Het zijn heel leuke gesprekken met een team ook. Wat is eigenlijk juist hier? Ja. Wat is een goede instructie? Ja. Hoe begeleid je? Dat wordt dus heel erg bepaald door niet alleen wat je afkomst is, maar ook wat je hebt meegemaakt, wat je culturele bagage is. En nou, daar moest ik ook even aan denken. Ja.
Ik sprak eens een ondernemer en die zei, ik neem liever iemand aan die geen VWO-diploma heeft. Of die misschien wel nog wel HAVO heeft gedaan, ja. Gezakt voor zijn HAVO. Of iemand die een stapelaar is, die eindeloze leerweg heeft gehad. Hè?
Ja.
Maar die heeft laten zien dat hij nu ergens is waar hij weet wat hij wil en wat hij kan. Want die heeft zo ongelooflijk veel wilskracht laten zien en daadkracht laten zien en zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen laten zien in zijn leven. En dat is precies wat ik nodig heb in mijn bedrijf. Ik heb niet dat diploma nodig. En gelukkig, ik zie dat in de zorg ook, in de zorgsector, puur gedreven door personeelstekort, zie je dat daar het accent verdwijnt op de diploma's.
Ja.
En dat het accent verschuift naar de skills die mensen hebben.
Ja.
Ja, als er zij-instromers zijn die misschien verkoper zijn geweest, maar V&D is opgeheven en zoeken een nieuwe baan. Ja, misschien de zorg. Ja, dan hebben ze geen matchend diploma natuurlijk. Maar wat heeft die verkoop? Die heeft heel veel met mensen. Die heeft heel veel communicatieve vaardigheden waarschijnlijk.
Ook daar zou je ze kunnen gebruiken, dus zeg je.
Daar
eigenlijk.
Kijk je gewoon veel meer naar. Wat heeft iemand juist door de ervaring die hij in het leven heeft opgedaan in huis?
Ja.
En waar maakt dat iemand ook geschikt voor? Of met heel weinig ingrepen geschikt te maken?
Ja.
Weg die diploma's.
Maar dan heb je wel al die hoogopgeleide artsen en al die experts die zeggen, je moet wel dit kunnen en dat kunnen. Dus dan heb je,
het is ook een lange weg.
Het is een struggle wel.
Zeker maar in de zorg. Als het gaat over medische handelingen, ja, dat ga je ook niet zomaar laten mensen die daar niet voor geschild zijn. Maar mensen die in de zorg al heel veel aspecten van zo'n functie kunnen behartigen.
Ja. Ja.
En dan uitsluitend nog dat stukje medische kennis om iemand een injectie te kunnen geven. Weet je, dat is dan wel aan te vullen.
Ja.
Dan ga je een paar keer mee. Meedoen, imiteren, met hulp, met supervisor, vervolgens zelf, weet je?
Voordoen, samen doen, zelf doen, huppakee.
Daarvoor hoef je niet een medische opleiding te hebben.
Ja, ja, ja.
En we houden ook medisch opgeleide mensen nodig, natuurlijk.
Ja. Maar misschien houden we het ook wel in stand, het hoger onderwijs. Als je kijkt nu naar de enorme aantallen psychologie- of rechtenstudenten, waar je ook wel, als je kritisch bent, de vooruitzichten op een baan, zit natuurlijk op andere aspecten. En je ziet ook wel met dat onderwijsinstellingen ook natuurlijk een belang hebben om een bepaalde klassen in stand te houden.
Ja.
Maar dat is misschien een heel nieuw onderwerp nu. Maar daar zit ik wel even aan te denken. Dat is wel gaande natuurlijk in het onderwijs.
Ja, die nadruk op hoger is beter.
Ja, ja.
Maakt dus dat er heel veel studenten zitten die ongelukkig in hun studie zitten. Want ja, je telt niet meer mee als je niet naar de universiteit gaat. Als je zegt, nou, ik ga liever HAO doen. Ja, ben je een watje. Dus dan ga je toch maar die universiteit doen.
Moet je daarna maar een master doen. Het is ook nooit goed, hè? Het is ook nooit af. Dat leven lang leren, dat denk ik af. Want het is heel mooi, hè? Het heeft ons heel veel gebracht. Maar het is ook nooit klaar qua opleidingen. En dat vind ik wel eens een punt. Ja.
Dat snap ik even niet zo.
Nou, dat leven lang leren, dan ben je eindelijk klaar met dat HBO. En ben je daar tevreden mee? Hartstikke mooi.
Ja.
En dan krijg je weer, dan ga je weer een master
andere
doen.
Mensen vinden dan dat je master moet doen.
Er is een enorme druk om dat leven lang leren maar te willen blijven omarmen. Daar moest ik ook even aan denken.
Nou ja, de andere kant daarvan is dat het ook fijn is om je leven lang je te blijven ontwikkelen. Maar niet als het als een norm van buitenaf wordt opgelegd.
Precies.
Maar wel als het komt vanuit ik ben mijn werk nu, wat ik ook in de zorgsector veel tegen, ben mijn werk nu aan doen. Maar de uitdagingen die op mijn pad komen, zijn dusdanig dat ik mij niet toegerust voel. Dus dan wil ik me graag wel weer verder ontwikkelen.
Ja, ja.
Dan is het geen probleem om dat je leven lang te blijven doen.
Mooi gezegd, Lynette. Leuk om hier met je over te praten. Bedankt voor het leuke gesprek.
Was een mooi gesprek.
Ja, we kunnen wel even doorgaan. We hebben toch alweer nieuwe thema's zo aangesneden in de podcast. Die ik niet van tevoren had gedacht. Erg leuk om je boek te lezen. Bedankt. Zeker even op de speaker notes kijken. En daar vind je ook wat linkjes. En ook een link naar het boek. Ga dat lezen wat mij betreft. Ik vind het heel fijn als je de tijd wil nemen om een review te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijker, hoe beter. Je kan ook even via chipcast.nl een berichtje achterlaten. Dat kan zelfs via een voicemail bericht. Ik ben voor alle markten thuis. Lynette, dankjewel.
Jij bedankt. Ja. Chip was weer een genoegen om
en
hier te
wie
zijn.
Wie weet het over een 200 aflevering dat we elkaar nog...
Ja, als ik weer een boek heb geschreven.
Ja, heel graag,
dan kom ik graag nog een keer terug.
Hartstikke goed. Leuk.
Dank je.